Shabbat shalom voor ieder deze ochtend. Ik wilde graag vandaag met u spreken over de actualiteit van de tijd waarin we leven. In de inleiding hoorden we al een aantal dingen die jij ook weer troffen. Zoals ook Menzo vertelde dat God bij ons wil wonen. En ook Koert in zijn inleiding iets vertelde over de nabijheid van God bij ons. En ik heb wel dezelfde indruk dat in deze wereld er zoveel krachten zijn die proberen er alles aan te doen om het onmogelijk te maken dat God nog een relatie met zijn schepselen kan hebben. Zoveel vijandigheid, zoveel tegenstand, dat we er elke dag, wat mij betreft in ieder geval, weer verbaasd over zijn. Toch zijn wij in deze tijd geboren en getogen en wordt er van ons verwacht dat wij hem dienen, dat we pal voor hem staan. En ik wil proberen vandaag ook met behulp van de schriften met u te kijken wat staat ons nu te doen in deze ingewikkelde tijden, want het is ingewikkeld. Ik vind het ingewikkeld en ik denk dat dat voor u mogelijk hetzelfde zal zijn. De schriftlezingen die zijn gestart bij het begin van Gods schepping. En daar zit een heel belangrijk principe in. Betty heeft dat gelezen, Genesis 1. Waarbij God uiteindelijk de natuur schept, het licht schept, de aarde schept, de hemellichamen schept en uiteindelijk de mens schept, ons schept zoals we hier zijn. En het eerste wat God doet als die mens geschapen is, is zeggen dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn schepping bij deze mens neerlegt. En dat doet hij, daarna zegt hij dat nog een keer nadrukkelijk in het tweede hoofdstuk. Dus wat we heel veel horen in deze tijd, ook onder gelovigen, onder christenen, hoe kan God het nou toch allemaal toelaten? Dat is natuurlijk op zich een vraag waar een worsteling in zit. Maar als wij naar Genesis 1 kijken, naar het scheppingsprincipe van God, het begin van zijn eeuwige plan, dan heeft hij verantwoordelijkheid bij de mens neergelegd. En het is bijna alles wat er in deze wereld in chaotische zaken gebeurt, heeft de mens de hand. Daar zijn wij zelf bij. Ik denk als we die chaos beschouwen, dat ook wij als christenen die dicht bij God leven en die God ook geroepen heeft om in zijn plan werkzaam te zijn, dat we moeten zoeken naar welke tegenkrachten kunnen wij nou met zijn hulp en in de autoriteit van Yeshua vrijmaken om daar iets tegenover te stellen. Nou, ik wil proberen daar vandaag met u het een en ander over te lezen. Ik doe dat aan de hand van Gods woord. Ik zal een aantal keren door de Bijbel heen schieten. Ik weet niet of u dat bij kunt houden. En zo niet, dan is het misschien goed om dat eens even op te schrijven en thuis nog eens even rustig na te lezen wat dat u ook te zeggen heeft. God heeft in het begin van zijn schepping een eeuwig plan neergelegd. Toen hij de mens schiep en de hof inrichtte voor Adam en Eva, ging het al snel mis. We kennen dat allemaal. De mens wordt uit de hof weggestoten en gaat de aarde bewonen. Ook dan gaat het al snel mis. Al in de eerste hoofdstukken van Genesis zien we uiteindelijk dat dat leidt tot een verwoesting van zijn schepping. Dat God zegt, ik heb spijt dat ik de mens en deze schepping gemaakt heb. Ik ga haar verwoesten. Behalve Noach. Want deze is met zijn gezin mij getrouw. Die wordt gered. En God maakt in Genesis 12 een nieuw begin. En ook dat deel hebben wij gelezen. God zegt tegen Abraham, ga uit Ur en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Want dat is een land waar ik mijn belofte aan hecht. Jij, Abraham, door jouw geslachten heen zullen dit land gaan bewonen. En jullie zullen tot zegen zijn voor de wereld. En een ieder die jou Israël zegent, zal gezegend worden, maar een ieder die jou vervloekt, zal vervloekt worden. Hele krachtige woorden, die tot op de dag van vandaag een groot principe inhouden wat nog steeds geldt. Abraham is natuurlijk naar de achtergrond geraakt, niet in de schrift, maar wel in ons denken, maar we zien daar nu Israël, het land wat bestaat uit de bevolking die de nazaten van deze man Abraham zijn, die door God geroepen is met een belangrijke plek in dat eeuwige plan van God. We kennen de geschiedenis van Israël. We weten ook hoe het in Israël keer op keer op keer misgaat. En we kennen ook Gods rechtvaardigheidsprincipe. Als er zonde in de wereld is, kan dat niet ongestraft blijven. Dat geldt ook voor zijn volk. En we weten hoe het ook met dat volk is afgelopen. Ze zijn uiteindelijk losgerukt uit dat beloofde land. Ze zijn verstrooid over de aarde. En wij, Europeanen, hebben daar een behoorlijk kwalijke rol in gespeeld. Maar daar kom ik straks nog wel op. Deze hele geschiedenis van 6000 jaar, even snel doorbladerend, zien we op dit moment dat wij aangekomen zijn aan het einde van die 6000 jaar. Als je naar de week zou kijken, een even beeld van diezelfde 6 dagen en 7 dagen, 6000 jaar, 7000 jaar, dan leven wij op dit moment aan het, in de Sabbatsavond, de avond vlak voor de Sabbat, de grote rust. De 1000 jaar die komen gaat. We weten dat, we beseffen dat, maar we zien zoveel dingen op dit moment gebeuren dat ik mij ook wel eens afvraag, het gevaar van het gewennen aan de chaos van deze wereld is groot. En daarom wil ik toch proberen daar het een en ander vandaag ook met u over te bespreken. Zijn we ons bewust dat we in de laatste dagen leven? Zijn we ons bewust van het feit dat dat dingen van ons vraagt? Zijn we eigenlijk wel in de eindtijd aangeland? Want als we de brieven van Paulus lezen, dan zegt Paulus ook, we leven in de laatste dagen. Ook hij was er al van overtuigd dat ze in de eindtijd leefden. Nou, ik wil met u dan even gaan lezen in 2 Timotheus 3. De brieven van Timotheus. Om eens te zien wat de Bijbel daarvan zegt. De kenmerken van die laatste dagen. 2 Timotheus 3, vanaf vers 1. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen, arrogant. Ze zullen God lasteren. Ze zullen geen ontzag tonen voor hun ouders. Ze zullen ondankbaar zijn. En niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Ik ga even door naar hoofdstuk 4. Het derde vers. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Nou, ik weet niet hoe u, als u dit hoort, vergaat, maar het lijkt wel of we hier een heldere schets van onze tijd voorbij zien komen. Alles wat hier staat, treffen we aan in de wereld. Alles wat we hier lezen, is op dit moment aan de orde en baart ons en vervult ons met zorg. Ik ben ruim 60 jaar geleden geboren in een omgeving die redelijk veilig was. We gingen naar de kerk, we werden opgevoed, er waren normen en waarden, die waren vanzelfsprekend. Bepaalde dingen deed je gewoon niet en bepaalde dingen deed je wel. En natuurlijk, je was een kwajongen, dus je ging wel eens over een lijntje heen. Maar dat was wel heel duidelijk. Dat had gevolgen. Dat bleef niet ongestraft. Het is in deze tijd alsof alle grenzen worden verlegd, of alles wat God verboden heeft tot iets hoogs wordt verheven en alles wat met God te maken heeft weggezet wordt als ouderwets, infantiel, onbelangrijk. Er wordt heel neerbuigend gedaan over dat alles wat met God te maken heeft. Dus als u mij vraagt, leven we nou in de laatste dagen? Hier staat, weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. Met deze karakteristieke kenmerken, dan zeg ik, nou, het is voor mij geen vraagpunt meer op grond van Gods woord dat wij leven in de laatste dagen. Het gevaar als we daarin langzaam meeglijden met alles wat er in deze wereld gebeurt, in ons werk, in onze gezinnen, in ons waar we ook zijn, dat we het niet goed zien en dat we langzamerhand meeglijden. En daarom is het goed om er ook zo weer bij stil te staan. Wat gebeurt er nu? Waar staan we? Waar zijn we? Van de week, vorige week, hoorde ik het journaal zeggen dat tellingen hadden uitgewezen dat het grootste deel van Nederland niet meer gelovig is. Tot op de laatste telling was nog het grootste deel van Nederland gelovig en een minder deel was ongelovig. Die balans is nu doorgeslagen. Het gaat in een razend tempo. We lezen ook regelmatig berichten over hoeveel kerken er gesloten worden. Hoeveel gemeenschappen er kennelijk geen behoefte meer aan hebben om nog een gemeenschap te vormen. En men gaat in op individualisme. Onze politiek, die de leiding aan dit land geeft, is in een hoog tempo bezig. Alles wat met onze joods-christelijke fundamenten te maken heeft, die er waren, die er stonden, op basis waarvan wij onze cultuur en onze samenleving hebben gebouwd, om dat af te breken. Om dat definitief af te breken. We gaan langzaam op, ook als land in een Europese Unie. U zult daar wel eens wat van gezien en gelezen hebben. Het is schrikbarend hoe deze Europese gemeenschap zich identificeert met Babylon. Het hoofdgebouw in Straatsburg, u zult het wel kennen. Het is een letterlijke kopie van de Toren van Babel. Voor de hoofdingang staat een beeld van de vrouw op het beest. Het teken van openbaringen waar Babylon mee wordt afgeschilderd. Het Babylon dat door God wordt verafschuwd en vernietigd moet gaan worden. Dat is het beeldmerk wat Europa zich aanmeet. Heel bewust, heel doordacht. Wij zijn in een glijbaan naar beneden. Weg bij Gods woord aan te raken. En als het over de belofte van Abraham gaat en zijn nazaten en zijn volk, u weet er alles van. Gods volk staat alleen in deze wereld. We hebben een United Nations. Die bestaat uit ongeveer, ik zal de puntgetal niet precies, ongeveer 190 lidstaten. Daarvan zijn er een kleine 50 hebben het moslimgeloof. Dan zijn er natuurlijk nog best een aantal hindoe-boeddhistische staten, landen. Maar van die 190 lidstaten zijn er toch in ieder geval 100 die de christelijke geloofsbasis onderschreven hebben, of dat nog steeds doen. We horen hen niet. Alles wat er in de Europese Unie wordt besloten, gebeurt onder het zegel van het moslimgeloof, van Allah, van de afgod die zich verzet tegen alles wat met God te maken heeft. Die zich verzet tegen het volk van God. Tegen het land wat God aan zijn volk beloofd heeft. We zien op dit moment een leider, president Trump in Amerika opstaan. We zullen het niet over de persoon hebben, want nou, daar kunnen we niet zo heel veel goeds over vertellen, denk ik. Maar dat wil ik even loslaten. Maar we zien wel dat er bijzondere dingen op dit moment gebeuren, dat kennelijk deze man een instrument in het hand van God is en een aantal dingen doet. En het is verademend dat we zien dat er eindelijk eens een geluid is wat Israël steunt. Maar het is een uitzondering. En ik geloof absoluut dat dat de hand van God is. Zoals we ook koning Cyrus, Kores, in de tijd van de ballingschap van het Medisch-Persische Rijk de opdracht kreeg om het volk ruimte te geven en op te dragen terug te gaan en de stad Jeruzalem te herbouwen, zo geloof ik ook dat hier iets gebeurt op dit moment wat niet buiten God omgaat, maar wat in de hand van God op dit moment gebeurt. En dan dat kleine landje Israël, we kennen het allemaal. 8-9 miljoen inwoners. In een wereldbevolking van 7,5 miljard. Een druppeltje op een gloeiende plaat. Nou, u weet het allemaal. De kranten staan er vol van. Elke dag zijn ze in het nieuws. Het kan niet anders zijn dat dit een vooropgezet plan is om God en zijn volk en zijn land en alles wat zich op deze aarde herinnert aan God te vernietigen en weg te varen. Dit zijn de dagen waarin wij leven. Waar staan wij? Wat doen wij? Wat doen we met deze omstandigheden? Ik wil met u lezen Efeze 6. Want ik denk dat daar belangrijke dingen in staan. Efeze 6. U kent het wel. Vers 10. De wapenrusting. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten van de hemelsfeer. Neem daarom de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem, die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen het woord van God. Het gaat hier niet om dit stukje dat we de aanval moeten openen op alles wat we om ons heen zien. Nee, het gaat erom dat God zegt, ik wil dat jullie stand houden. Dus wij moeten ons verdedigen. Al deze wapens en deze hulpstukken die wij hier zien, dat zijn verdedigingswapens. Om stand te kunnen houden tegen de vurige pijlen van degene die het gemunt heeft als vijand van God tegen zijn eeuwig plan. Er is maar één hulpstuk, het zwaard van de geest. Dat zou je een aanvalswapen kunnen noemen. Gods woord. Het zwaard. Dat komt op heel veel plekken, op belangrijke punten, komt dat terug. Ik wil er even bij stilstaan. Het zwaard, het woord van God. We weten dat Yeshua ook in Johannes wordt geschilderd als het vlees geworden woord van God. Dus wij hebben Yeshua daarbij nodig. De identiteit die Yeshua in ons legt, die hebben we heel hard nodig. We moeten dit niet in eigen kracht doen. We kunnen dit niet in eigen kracht doen. Maar wij moeten daarin de autoriteit van Yeshua aantrekken. Wij moeten beschermd worden door de geest. Ik wil nog even iets anders lezen over dat zwaard. Dat staat in Openbaring 19. Bijna het einde van de Bijbel. Vers 11. En ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik, een wit paard met ruiter, die trouw en betrouwbaar heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende als hij zelf. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren en zijn naam luidde Woord van God. De hemelse legermacht, gekleed in zuiver wit linnen, volgde hem op witte paarden. Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee hij de volken zal slaan. En hij zal hen met een ijzeren herderstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de Almachtige God treden. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam Hoogste Heer en Koning. We zien dat hier de Zoon, Yeshua wordt bedoeld, die als die koninklijke macht heeft gekregen van de Vader, alle macht in hemel en op aarde, die naar de aarde komt om een oordeel te vellen. Het woord van God. En uit zijn mond komt een scherp zwaard. Datzelfde scherpe zwaard, wat we net ook hebben gelezen in Efeze, het woord van God. Als wij dus stand willen houden en als wij ons krachtig willen wapenen tegen alles wat er om ons heen gebeurt, dan hebben we dit woord van God nodig. Dat is het wapen en daar wil ik u vandaag ook nadrukkelijk ook mezelf, maar ook u aan herinneren. We hebben dit woord nodig. We kunnen dit woord niet, zonder dit woord niet stand houden in deze wereld. Dat is een eerste oproep die ik met u wil delen en ook wil oproepen in deze tijd die hoe langer hoe moeilijker voor ons zal worden. Laten we het woord van God lezen. Maar laten we dat woord van God ook toepassen. En dan wil ik met u naar Psalm 149. Psalm 149. U weet dat de laatste psalmen, dat zijn lofpsalmen, die wij altijd hebben geleerd om als loflied aan te heffen. En dat is ook goed, zonder meer. Maar er staan ook dingen in waar ik in ieder geval vroeger snel overheen las, maar die voor deze dagen ontzettend belangrijk zijn. Psalm 149 vers 1. Zing voor de Heer een nieuw lied, roem hem te midden van zijn getrouwen. Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maken. Het volk van Sion juichen om zijn koning. Laten zij dansend zijn naam loven, bij lier en tamboerijn voor hem zingen. Ja, Jahweh vindt vreugde in zijn volk en hij kroont de vernederden met zegen. En dan krijgt het een wending. Laten zij getrouwen juichen in triomf, nog jubelen als zij te rusten gaan, met de lofzang voor God uit hun kelen. En een tweesnijdend zwaard in hun hand. Daar komt het zwaard weer terug, het woord van God. Maar niet alleen om te lezen, ook om het te gebruiken. En dat lezen we daarna. Om de volken te laten boeten en de naties te bestraffen. Hun koningen in boeien te slaan, hun leiders met ketenen te binden. En het geschreven recht aan hen te voltrekken. Dat is de glorie van al zijn getrouwen. Er wordt iets van ons gevraagd, niet alleen om dit woord te lezen, maar ook om het toe te passen. De volken boeten, de naties bestraffen, hun koningen in boeien slaan, hun leiders met ketenen binden en het geschreven recht aan hen te voltrekken. Wat is dat geschreven recht? Daar kunnen we lang over praten, maar ik wil het heel kort zeggen. Dat zijn de profetieën. God heeft deze tijd zien aankomen en heeft voor deze tijd zijn profeten opdracht gegeven de dingen vast te leggen. In de profeten vinden wij dat het volk van Israël terug zal worden gebracht naar de plek die God had bedoeld. Hij geeft zijn eeuwig plan zelf ruimte. Hij haalt Israël terug. Hij richt het op en in die tijd leven wij. In 1948 is er een belangrijke grens getrokken, we weten dat allemaal dan. En op dit moment zien we dat volk terugkomen. We zien hoe het gezegend wordt op allerlei gebied, met wetenschap, met techniek, met kennis, met van alles wat in deze wereld ervoor zorgt dat dit een hele unieke plek geworden is waar allerlei landen jaloers op zullen kunnen worden. Het is ook een zondig volk. Laten we dat niet uitvlakken. Daar kom ik misschien straks nog even op terug. We zien dus dat de profetieën deels wijzen op het herstel van Israël. Maar u zult in de profetieën, begint u maar te lezen vanaf Jesaja 40, dan zult u zien hoe belangrijk ook de inhoud is als het gaat over de bestraffing van de naties en de volken. Koningen, leiders en volken worden aangesproken op hun gedrag. En dat komt heel dichtbij. Want dat gedrag heeft te maken met de houding van deze volken ten opzichte van zijn uitverkoren volk. En wij weten hoe dat in Europa tot stand gebracht is. Alles, bijna alles wat in de afgelopen 2000 jaar aan dit volk is aangedaan in de naam van Christus, kruis en kerk. Komt dus heel dichtbij bij ons. En het is niet gebeurd in Australië en niet in Alaska, het is gebeurd in Europa. De inquisitie, de pogroms, de kruistochten, de Tweede Wereldoorlog, de vervangingstheologie. Allemaal dingen die het volk schade hebben gedaan, grote schade hebben gedaan. Dus het staat heel dichtbij. Terug naar dat zwaard, het woord van God. Ik denk dat wij dus moeten concluderen dat het erom gaat dat wij de profetieën serieus nemen, dat we daarmee bezig gaan, mee bezig zijn. Zowel als het gaat om de zegeningen naar het volk toe, als dat het gaat om onze houding ten opzichte van de volken die Israël het kwaad toedelen en toewensen. Ik wil nog even met u lezen Jeremia 23. Zomaar een klein stukje tussendoor. Jeremia 23, vers 28. Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom. Maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer. Als het gaat over profetie, dan is het niet zozeer belangrijk dat wij allerlei woorden van kennis en van... Natuurlijk is dat goed. Als mensen dit krijgen van God, dan zegenen we dat. Maar het gaat erom dat wij de woorden van God betrouwbaar weergeven. Dat we zoeken naar de betekenis van die woorden voor deze actuele tijd. En dat we daar ook ons op richten. Want wat heeft stro met graan gemeen, spreekt de Heer. En dan vers 29. Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt, spreekt de Heer. Zo krachtig is dit woord. Het heeft kracht, het heeft macht. Niet in onze eigen kracht nogmaals, maar in de autoriteit van Yeshua toegepast en uitgesproken. Goed. Ik wil door met u naar Lucas 12. Want daar spreekt Yeshua ook over de laatste tijd. En wat ons te doen staat. Lucas 12 vanaf vers 35. Sta klaar, doe je gordel om en houd je lampen brandend. Je lampen brandend. We kennen dat verhaal van de vijf dwazen en de vijf wijze maagden. Ze hadden olie bij zich, ze hadden deels olie bij zich, ze hadden lampen bij zich. Bij vijf, ze vielen allemaal in slaap. Bij vijf hadden onvoldoende olie. Nou, wij hebben daar vaak uitleg over gekregen en daar sta ik echt achter. Die olie is de Heilige Geest. Ik ben dat van harte ermee eens, maar ik wil het nog wat meer toespitsen. Ik zou willen zeggen, en ik zou u dat ook mee willen geven, het is het onderscheidende vermogen van die Heilige Geest die ons gegeven is. En die moeten we ook koesteren en die moeten we ook voeden. Er gebeurt zoveel in deze wereld. Er zijn zoveel profeten en profetieën. De Geest vult ons en helpt ons om te onderscheiden wat van Hem is en wat niet van Hem is. Soms ligt dat heel dicht bij elkaar. Dus moeten we daar voorzichtig in zijn. Maar zolang we dit woord koesteren en ons met de Vader verbonden weten, zal de Heilige Geest ons helpen. En is het ons niet duidelijk, dan mogen we bidden om duidelijkheid. En Hij geeft die duidelijkheid. Opnieuw, sta klaar, doe je gordel om en houd je lampen brandend. En wees als knechten die hun Heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem open doen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de Heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie, hij zal zijn gordel omdoen en hen aan tafel nodigen om hen te bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. En dan spring ik even door naar vers 41. Petrus vroeg, Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons, discipelen, of is die ook bedoeld voor iedereen? De Heer antwoordde, wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de Heer zal aanstellen over zijn knechten, om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is, wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als de dienaar bij zichzelf zegt, mijn Heer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich vol eet en bedrinkt, dan komt de Heer die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straffen met zijn zwaard. Wederom het zwaard. Hij zal hen straffen met het woord van God, omdat daarin het oordeel is verwoord. Even terug, wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de Heer zal aanstellen over zijn knecht? Ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Wij hebben rentmeesterschap. We hebben in het begin van de schriftlezing gehoord dat wij verantwoordelijkheid dragen over de schepping. God heeft ons mensen verantwoordelijkheid gegeven. We zijn dus rentmeesters. We zijn verantwoordelijk voor die hele schepping. Maar ik denk dat er nog een dimensie in zit. Meer geestelijke dimensie. God heeft ervoor gezorgd dat het woord wat in zijn volk door Yeshua is uitgedragen, de wereld inging. Hij heeft zijn eigen volk blind gemaakt, zodat ze het niet konden bevatten en niet konden begrijpen. Hij heeft door zijn apostelen en discipelen het woord de wereld ingestuurd. En dankzij die activiteiten van die eerste mensen zitten wij hier met elkaar en mogen we dit woord ook aan elkaar uitleggen. Ik denk dat dat ons rentmeesters maakt van hetgeen ons is toevertrouwd. En ik denk ook dat dat ons rentmeesterschap geeft ten opzichte van het volk Israël. Als dit volk hem niet kan zien in zijn hoedanigheid als zoon van God, dan nog is het aan ons om hen daarin te bedienen. Dat betekent wat mij betreft niet dat we gaan evangeliseren, maar wel dat we pal voor hen gaan staan in deze wereld waarin de aanvallen enorm zijn. En dat kunnen we ieder op onze eigen wijze doen. Dat rentmeesterschap, als we dat niet goed invullen, dan zullen wij ook mede beoordeeld worden en geoordeeld worden. Als je aan een Jood vraagt, wie is de knecht des Heren, dan zegt hij, dat is het Joodse volk. Als je aan een christen vraagt, wie is de knecht des Heren, dan zegt hij, dat is Yeshua. In allebei hebben ze gelijk, zou ik willen kunnen zeggen, want het klopt allebei. Maar wie is de knecht des Heren? Dat volk, dat zijn de knechten. En ik denk dat wij ten opzichte van de kennis van het woord de rentmeesters zijn. En ook dat rentmeesterschap ten opzichte van die knechten in Israël moeten uitoefenen. Ik denk dat dat onze roeping is. En hoe zouden we dat kunnen doen? Dat zouden we kunnen lezen in Ezechiël. Ezechiël 22. Vers 30. Ezechiël 22, vers 30. Een kreet die God door Ezechiël de wereld instuurt. Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land Israël in de bres wilde springen, opdat het niet zou worden vernietigd. Maar zo iemand heb ik niet gevonden. Dus vervloekte ik hen met het vuur van mijn toorn. Ik denk dat wij geroepen worden om in de bres te gaan staan, om pal te gaan staan in deze tijd voor het volk Israël. En dat kan op allerlei manieren zijn, en daar zult u zelf ook best wel een weg in vinden om dat te doen. Maar laten we elkaar oproepen om dit te doen. Laten we ook vandaag daar de oproep, wil ik bij u neerleggen en bij mezelf neerleggen, om daar elke dag mee bezig te zijn het woord open te slaan en te kijken, wat betekent dit voor ons? Wat betekent dit voor ons gezin, voor onze situatie, voor ons werk, voor wat wij daarvoor mogen doen? Ik wil gaan afsluiten. En dat zou ik nog even willen doen met die prachtige gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en die weduwe die niet gehoord wordt door die rechter. Het is een gelijkenis die Yeshua aan zijn discipelen vertelt. En die vrouw, die hield maar aan. Die bleef maar achter die rechter aan. Zeuren, smeken, vragen. En uiteindelijk werd die rechter het zo zat dat hij zei, nou, ik zal nu maar rechtvaardigheid aan jou doen, dan ben ik tenminste van je af. Nou, het is een beetje een negatief getinte vergelijking, maar toch is die uit de woorden van Yeshua. En ik denk dat wij moeten volharden hem lastig te vallen, hem te herinneren, hem opnieuw te confronteren met zijn belofte. Dat dat voor ons een opdracht is. En als die gelijkenis is uitgesproken, dan verzucht Yeshua, zal ik het geloof nog vinden als ik wederkom op aarde? Nou, ik denk dat die zin precies aangeeft wat er op dit moment gaande is in deze wereld. Zal ik het geloof nog vinden? Yeshua zag het voor zijn ogen en riep en bemoedigde zijn discipelen met deze gelijkenis om te volharden. Door te gaan met gebed, doorgegaan met niet opgeven, door te gaan met uw woord tot u te nemen en te zien wat wij in deze chaotische wereld voor Gods eeuwig plan kunnen betekenen.